Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Het is eventjes geleden, maar we zijn weer terug met een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Er is voldoende gebeurd, dus er is genoeg te bespreken met de misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. Welkom jongens.
Hallo.
Hallo.
Ja, waar moeten we beginnen? Er is zoveel gebeurd.
Ja, er is heel veel gebeurd. Ja. Kijk, dat is het voordeel als je een tijdje uit de lucht bent, om het zo te zeggen. Maar nee, er is gewoon heel veel gebeurd. Ja, we zijn vol bezig met allerlei onderzoeken.
Ja.
Maar goed, we zitten ook af en toe in de rechtszaal en dan komen toch wel bijzondere dingen voorbij.
Ja. Zijn er bijzondere dingen die er uitspringen voor jou uit de afgelopen weken?
Ja, één zaak die is me echt wel bijgebleven. Dat is ook een beetje een zaak die is stilgehouden door politie en justitie. Er zijn twee mannen aangehouden vorig jaar bij de grens met Lutte. En in een vrij dure Mercedes werden gewoon 3 doorgeladen vuurwapens gevonden met geluidsdemper. En als ik vertel dat de 2 verdachten die in die auto zaten een Serviër en een Albanees zijn, dan gaan over het algemeen de alarmbellen wel rinkelen. Nou, dat ging hier dus ook.
Ja.
De Albanese man had een kaartje in zijn zak van een kapperszaak in Rotterdam. En justitie is er eigenlijk van overtuigd dat hij op weg was naar Rotterdam en omsteken om daar wat mensen van het leven te beroven.
Of om misschien die wapens daar af te leveren. Zou dat ook nog kunnen?
Nou, zijn doopsil is al een beetje gelicht. En hij wordt in eigen land meerdere keren veroordeeld voor een levensdelict. Met andere woorden, het is een bekende hitman. Mm-hmm. Het zij van de Albanese maffia. Maar goed, de banden met Nederland zijn duidelijk.
Ja, precies. Ja. Want wat is daar verteld dan bij die zaak?
Ja, goed. De medeverdachte werd verdacht van mensensmokkel. Hij zou dan de Albanese over de grens hebben willen brengen en hem naar Rotterdam vervoeren. Mm-hmm. Het werd niet helemaal duidelijk wat het doel was van hun reis. Maar goed, de Albanese die hield de kaken verder stijf op elkaar. Die zei alleen dat hij naar Rotterdam ging en dat hij niks wist van de wapens.
Mm-hmm.
Maar het bijzondere was op alle wapens, op alle dempers, op munitie in de wapens zat zijn DNA. En daar had hij een bijzondere verklaring voor. Want hij zegt, ja, ik heb me gedoucht en er heeft een handdoek in die auto gelegen. Die zou in die speciale ruimte hebben gelegen waar ook de wapens in lagen. En zo is zijn DNA op de wapens gekomen.
Zo'n soort kruisbesmetting dus eigenlijk.
Ja, zo wilde hij het doen voorkomen. Ja,
ja, ja. Daar geloofde de rechtbank niet heel
veel
van.
De rechtbank geloofde er helemaal niets van.
Nee. Het
openbaar ministerie uiteraard ook niet. Die kwamen met een strafeis van 30 maand. En dat is het ook uiteindelijk geworden. Het vonnis was ook 30 maand voor de Albanese. Het bijzondere in deze zaak is wel dat de medeverdachte is vrijgesproken.
En wat is daar bijzonder aan?
Nou ja, het feit dat hij ook in die auto heeft gezeten. En dat hij eigenlijk waarschijnlijk dacht het OM overal van op de hoogte was. Alleen de rechtbank zag niet voldoende bewijs voor zijn betrokkenheid bij de wapens.
Nee, precies. Die heeft dus gewoon die man over de grens gebracht en
Geprobeerd
in ieder geval. En verder mijn neusbloed, ik weet van niks.
Ja, hij zou een paar honderd euro krijgen om die man naar Rotterdam te brengen. En hij heeft verder geen vragen gesteld. Nou ja, dat mag, blijkbaar.
Ja. Ja.
Dus er zit een zweem in van zware criminaliteit. Maar meneer K. uit Servië, die is weer vrij man.
Mm-hmm. Ja. En Maarten, wat is voor jou een zaak die is blijven hangen?
Ik heb nog een kort geheugen, dus ik begin met gisteren. Toen was ik in Rotterdam in de extra beveiligde zittingzaal daar. Zittingzaal 35, dus dan weet je meteen hoeveel ze er hebben. Een grote rechtbank. Maar daar stond meneer uit Rijzen terecht, Mohammed B. En die wordt verdacht van dat hij een van de leidinggevenden was van een Syrische terroristengroepering. Die heet, Arar al-Sham. En die zou dus in de periode 2012-2020 bij die groep hebben gehoord. En tijdens de oorlog in Syrië, die nog steeds in volle gang is. Dus daar terroristische dingen hebben uitgevoerd. Mm-hmm. Volgens het Openbaar Ministerie. Dat stond op de telastenlegging. En daar hebben we gisteren nauwelijks over gesproken.
Waar ging het dan wel over?
Het ging. De zaak kwam een beetje aan het rollen. Omdat meneer op Facebook werd herkend door 2 andere Syrische mensen. die wezen hem aan en die zeiden, dat is de man, die hebben we gezien in Raqqa. Dat is een stad in Noord-Syrië. En hij is een van de leiders van Ahrar al-Sham. Hij zou zorgen voor de financiën en zorgen voor de voertuigen. Nou, toen is het balletje gaan rollen. Zijn opsporingsdiensten in Nederland gaan kijken. Toen hebben ze een telefoon in beslag genomen. Hebben ze die uitgelezen. Toen zagen ze allemaal chats tussen hem en vrienden, familieleden, bekenden. En er kwam ook steeds in terug dat hij bij die groepering zat. Dus een verboden terroristische groepering.
Ja.
En meneer is in, ik denk 2000, ik weet niet wanneer precies, of het 17, 18 of 19 was, is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft de status gekregen van vluchteling. En mocht hij dus tijdelijk blijven, een tijdelijke verblijfstatus heeft hij gekregen. En hij is gaan wonen met zijn gezin in Reizen.
Ja.
En daar viel in 2020 een groot arrestatieteam de Rijtjeswoning binnen, de Karel Doormanstraat.
Ja. Zijn er nog meer bewijzen tegen zijn vermoedelijke lidmaatschap van zo'n terroristische organisatie?
Nee, het is allemaal, ja.
Kijk, zijn het echt puur de foto's die...
Er zijn foto's dus die op Facebook zijn gevonden waar hij op staat samen met de leiders van Ahrar al-Sham. Daarvan zegt hij van ja, dat was die foto's zijn gemaakt tijdens een etentje. Daar moesten wij allemaal heen. Ik was toen verantwoordelijk voor de voedselverdeling in de stad. En alle hoogwaardigheidsbekleders moesten daar komen. En ik dus ook. Ja, ik stond met die mensen op de foto, maar ik heb er verder niks mee te maken. In Raqqa ben ik nooit geweest. Alleen om een keer geopereerd te worden. Zijn naam komt ook terug in verband met grensovergangen naar Turkije. Het is in Noord-Syrië, dus tegen de Turkse grens aan. Die Ahrar al-Sham zou daar een grenspost hebben veroverd op het leger van Assad. En die zou onder controle zijn. Nou ja, van hem wordt hem dan toegeschreven. Maar daarvan zegt hij nee, ik had helemaal niks te maken met die grenspost. Ik was verantwoordelijk voor de voedselverdeling. En ja, dat ging via die grenspost. En zodoende komt mijn naam steeds in verband met die bepaalde grensovergang.
Ja.
Dus hij had eigenlijk overal wel een verklaring voor dat het of te maken had met de voedselhulp, of dat het een vertaalfout was.
Of omdat het toevallig op dezelfde plek was als leiders van de terroristische organisatie.
Ja, precies.
Toevallig.
Maar ja, wat ik dus net al zei. Ik heb gisteren niet gehoord wat meneer dus allemaal gedaan zou hebben met een terroristisch oogmerk. Dat hij bommen gelegd heeft, bij wijze van spreken. Of dat hij heeft gevochten. Of dat hij heeft gezorgd voor eten.
Nee.
Dus wat ik hoorde komt, nou ja, hoogstens bij. Misschien is hij wel lid geweest van Ahrar al-Sham. Misschien heeft hij wel geholpen. Ik heb geen idee.
Nee.
Maar goed, wat het OM ervan vindt, dat weten we nog niet. Vrijdag is dag 2. En dan volgt het requisitor en dan vertelt de officier. Dan hoop ik dat de officier alle streepjes tussen de punten zet. Maar dan is ook de verdediging aan de beurt. En die zullen grote gaten schieten in het dossier.
Ja. Zijn er vergelijkbare zaken?
Nee, in Overijssel.
In Overijssel
dit is mijn eerste echte terrorismezaak ooit. Ik ben een paar jaar terug. Waren er hier een paar mannen uit Enschede die hebben brandbommen gegooid op de moskee hier. En die waren ook verdacht van terrorisme, zijn ook veroordeeld voor terrorisme. Die zaten ook vast op de terrorismevleugel in Vught.
Mm-hmm.
Maar dit zou dan een, nou ja, tussen aanhalingstekens, een echte islamitische terrorist zijn.
Ja.
Maar daar zag ik gisteren weinig van. Nee. Het zag er wel ook, ja. Deskundigen zeiden ook van deze meneer is niet een geradicaliseerde terrorist. Hij weet meer van communisme dan van gewelddadige islamitische denkbeelden.
Mm-hmm.
En het was ook wel, ja, er zit daar een man die eigenlijk kan zijn linkerarm niet meer gebruiken vanwege bombardementen in Aleppo. Die heeft dan een blauw vliesvestje aan van een autobedrijf, het Enter. En ja, ik moet het nog maar zien wat het wordt.
Ja, maar vrijdag komt dus het OM met de eis tegen...
Ja.
Maar wel bijzonder dat het OM het dan best wel groot opzet en er eigenlijk niet zo heel veel aan verdenkingen ligt.
Ja, nou ja, kijk, ja, de verdenking is hartstikke zwaar, maar wat ligt eronder? Ja,
wat ligt er aan bewijs? Hè?
Ja. Dat is gisteren erg weinig aan bod gekomen. En als dit het is, ja, vind ik het... Ik dacht van, nou, als dit het is, ja, dan is het wel heel mager. Maar ja, misschien zit er veel meer in het dossier, dat heb je wel eens vaker, dat je ergens zit, dat je denkt van, wat er ter tafel komt tijdens de zitting.
Ja.
Het valt me een beetje mee of tegen, net waar je staat. Maar uiteindelijk rolt er een eis uit en soms ook dus ook een veroordeling. Dan denk je van, oh ja, dat dossier had ik ook al willen inlezen.
Ja.
Maar
Ja, goed, maar daar gaan we dus vrijdag achterkomen wat het...
Wat de eis wordt in ieder geval.
Wat de eis wordt in ieder geval, ja. 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 Erwin, ik zag jou net even druk wat opschrijven. Ik ben wel benieuwd.
Ja, dat is eigenlijk wel een bruggetje. Want het OM heeft hier misschien de kater nog een beetje tegen de borst gehouden. Nou, dat doen ze in de liquidatie van Moussa Atta absoluut niet. Deze week was er een proforma zitting. Even uit mijn hoofd, volgens mij de tweede alweer. Of de derde zelfs. Daar staat Gaetano G., een jongeman van 21 uit Enschede, een geboren Rotterdammer, staat daar terecht. Die wordt gezien als de man die Moussa Atta heeft geliquideerd. Ja, en het OM is eigenlijk wel klaar met het dossier. Ze hebben het wel rond. Zij hebben het idee dat ze precies weten wat er is gebeurd. Maar ja, Gaetano G. die heeft een heel andere lezing. Nou heeft het Openbaar Ministerie een reconstructie laten maken waarbij de wagen, de auto waarin Moussa Atta is doodgeschoten en hij zelf en verdachte G op de plaats zijn geplaatst, zeg maar, in de auto zijn geplaatst. En dan blijkt de verklaring van G absoluut niet te kunnen kloppen.
Nee.
Die zegt dat hij buiten de auto stond en dat hij dat Moussa Atta hem aankeek toen hij schoot. Maar ja, uit de reconstructie blijkt dat het helemaal niet kan. Sporen wijzen dat hij hem eigenlijk gewoon in koelen bloeden gewoon heeft doodgeschoten terwijl hij in de auto zat.
Ja.
Terwijl Moussa Atta op dat moment in de gordel zat en G niet. G kon eigenlijk gewoon de auto uit. Ja, hij heeft bij de recherche verteld en ook bij de rechtercommissaris van ja, het is noodweer, want ik werd bedreigd door Atta bij een drugsdeal. Dat zou al vaker zijn gebeurd. Ze kenden elkaar vanuit de drugswereld. Alleen het Openbaar Ministerie zegt van wat jij allemaal vertelt is allemaal leuk en aardig, maar wij hebben gewoon keihard bewijs dat het niet klopt.
Mm-hmm, ja.
En die zaak die gaat pas in oktober verder, want
dat duurt nog even.
Ja, dat klopt. De rooster zit aardig vol, maar het heeft ook te maken met de agenda van de advocaten. Advocaten van de nabestaanden van Atta, die overigens aanwezig waren en dat zorgt ook weer voor de nodige emoties.
Ja. Hoe dan?
Nou ja, G die zegt ja, ik wilde hem niet doodschieten, hij bedreigde mij. En ja, de vrouw van Moussa Atta, die raakte best wel geëmotioneerd en verliet ook even tijdelijk de zaal.
Ja, logisch ook, ja. Denk ik. Ja,
zij was toen hoogzwanger, hè? Toen hij werd doodgeschoten.
Ja, klopt. Hij zou korte tijd later zou hij voor de derde keer vader worden, Moussa. En dat heeft hij niet mee mogen maken.
Nee, helaas.
Ja. Ja.
Nog andere bijzondere zaken die we toch even moeten bespreken nog?
Nou ja, kijk, ook weer een mooi bruggetje. Hier hebben we een verdachte die een totaal ander verhaal vertelt dan wat het Openbaar Ministerie denkt. Maar ik heb deze week ook een zaak bijgewoond van Mark M.C. Een bekende drugsdealer in Hengelo, jarenlang, samen met een broer van hem. En die kwam op zitting op verdenking van de handel in 3 MMC... cocaïne, ecstasy en ja, eigenlijk wist heel Hengelo, iedereen die een leuke avond wilde beleven met een pil, met een snuifje.
Mm-hmm. Kan ook heel goed zonder.
Ja, kan heel goed zonder, absoluut. Maar iedereen die dacht van dat hij dat nodig had om een leuke avond te hebben, die wist Mark te vinden.
Ja.
Maar Mark die wil schoon schip maken, die is er helemaal klaar mee. Die heeft alles wat hem ten laste werd gelegd, heeft hij gewoon bekend.
Uh-huh.
Hij heeft volledig opening van zaken gegeven. En dat was wel een bijzondere zitting.
Ja.
Ik zag af en toe de verbazing bij zowel de aanklaagster in dit geval en als de rechtbank.
Ja,
het was gewoon een op, hij kwam op mij heel oprecht over dat hij gewoon echt klaar is met het leven dat hij heeft geleid. Een aantal jaren lang. Ja, het was best wel bizar. Maar goed, er ligt wel een strafeis.
Ja, en wat
van
is?
Vier jaar cel.
Ja.
Ja, dus hij had gehoopt eigenlijk om... hij zit nu al een tijd in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij eigenlijk... Ja, dat de straf zou worden. Dat kan nog steeds trouwens.
Ja.
Dan zou hij eventueel in september kunnen beginnen aan een opleiding, wat hij graag wil. Alleen de aanklaagster had een iets andere boodschap voor hem.
Mm-hmm, ja.
Want hij wil gewoon afrekenen.
Ja, is het dan ook zo dat hij dit allemaal op tafel gooit in de hoop van wat jij ook zegt, dat hij dan misschien het met zijn voorarrest af kan doen en dan gewoon weer vrolijk verder kan met zijn leven? Met zijn nieuwe leven, laat dan zo zeggen.
Ja, hij zei letterlijk van ik zit hier niet om mijn straf te ontlopen. En dat wat ik gedaan heb, heb ik gedaan en daar verdien ik straf voor en ik, daar zal ik me bij neerleggen. Alleen hij had wel de hoop dat hij zo snel mogelijk weer met zijn nieuwe leven kan beginnen, dat hij toch een bepaalde basis kan hebben. Een mooie woonplek, een opleiding, een baan. Hij zou al, hij kwam ook al naar buiten dat hij een baantje zou kunnen hebben. Kijk, zijn broer is er ooit uitgestapt. Die is verhuisd naar het westen van het land. En die wil niets meer met het hele netwerk te maken hebben. Uh-huh. Nou ja, de rechter gaf eigenlijk een voorzetje van, zou dat voor Mark ook niet beter zijn om gewoon weg te gaan uit Twente, om je sociale contacten toch weer opnieuw op te bouwen?
Ja, dat het toch een bepaalde valkuil kan zijn als je...
Als je weer toch contact houdt met bepaalde mensen. Hij wilde bijvoorbeeld een van de telefoons die hij gebruikte voor zijn drugshandel. Hij zegt, die telefoon hoef ik niet terug. Een andere telefoon wilde hij wel graag terug, want dat was gewoon een privételefoon. En een MacBook waar gewoon heel veel dierbare herinneringen op stonden. Mm-hmm. Die is ook in beslag genomen, die wilde hij ook wel graag terug. Ja. Ja.
Hoe gaat het dan eigenlijk? Je noemt hem even heel snel van, daar willen mensen persoonlijke bezittingen terug. Hoe gaat dan zoiets?
Ja, op het moment dat je wordt aangehouden en er worden gegevensdragers, zoals dat zo mooi heet, die worden in beslag genomen. Want ja, dat zijn tegenwoordig voor politie en justitie natuurlijk dankbare bronnen. Ja. Hij heeft zijn handel via die twee telefoons eigenlijk wel geregeld. En in die MacBook stonden ook allerlei bestanden. Ook met allerlei, daar waren ook bijvoorbeeld overboekingen voor de bank te zien. En hij hield toch nog wel een redelijke administratie bij van wat hij zo her en der verkocht. Maar
kan dat zomaar? Kun je het dan zomaar terugkrijgen? Want ik kan me best voorstellen dat je...
Wat je hebt gebruikt voor het plegen van een strafbaar feit, dat wordt in principe onttrokken aan het verkeer, zoals dat juridisch heet. Mm-hmm. Dus dat ben je kwijt.
Ja.
Dus als je een drugsdealer bent en je hebt een telefoon gebruikt voor het dealen van drugs, dan staan al je contacten in, die telefoon wordt onttrokken aan het verkeer.
Ja. En als je kunt tegenwoordig heel makkelijk een MacBook of een telefoon, kun je gewoon helemaal schoonmaken en opnieuw instellen, zonder contacten en dat soort dingen.
Ja. Bij de MacBook moet ik misschien even aantekenen. Daarin, hij heeft gehandeld in cryptocurrency. Mm-hmm. En het geld voor die cryptocurrency kwam vanuit misdaad, hè, vanuit drugshandel.
Ja, okay.
Dus hij heeft die MacBook heeft hij echt gebruikt voor de aan- en verkoop van cryptocurrency. En niet voor de drugshandel. Dus daar zit nog misschien een ontsnappingsclausule voor hem in. Dat
hij gebruikte de MacBook niet alleen voor de drugshandel.
Hij gebruikte de MacBook niet voor drugshandel. En dat blijkt ook wel een beetje uit het dossier, ook uit zijn verklaringen, dat hij gewoon best wel handig was met cryptocurrency. Dat deed hij samen met een vriend.
Ja.
Dat ging om meer dan 113.000 euro. Mm. Maar hij was ook wel een gokker, want hij is alles kwijtgeraakt.
Ja, goed, dat is het risico van gokken, hè?
Dat is het risico van gokken.
Dat is wat hij zegt in ieder geval. Heeft hij ook nog wat gezegd over het netwerk dan, waar hij uitkomt als hij schoon schip maakt?
Hij heeft alleen over zichzelf verklaard, niet over mensen met wie hij bijvoorbeeld in de handel zat. Want hij gaf ook al aan dat hij wel eens mensen aanstuurde. Toen zijn broer eigenlijk van het toneel verdween, werd hij alleen maar groter, omdat alle klanten van zijn broer kwamen naar hem toe. En dat is hem eigenlijk een beetje boven het hoofd gegroeid, zo gaf hij het aan. En hij heeft het licht gezien, zegt hij zelf, op het moment dat hij de verklaringen las van jongens en meiden die nu wat ouder zijn, maar die toen 15 waren. Er zit één verhaal in het dossier van een jongen van 15 die al aan de heroïne zat.
Ja.
Nadat hij door deze markt, zeg maar, aan de 3-MMC, dat is een synthetische drugs, inmiddels ook verboden trouwens. Toen hij dat las, toen had hij zoiets van, waar ben ik in godsnaam mee bezig geweest?
Ja, een soort gewetensvroeging eigenlijk.
Ja, nou ja, zo kwam het over. Kijk, of het helemaal oprecht was, dat moet je altijd afvragen. Want hij heeft natuurlijk, als hij niet gepakt was, was hij misschien vrolijk verder gegaan. Maar goed, laten we in dit geval...
Uitgaan van het goede in de mens.
Uitgaan van het goede in de mens.
Ja, wanneer is de uitspraak?
Die is over 2 weken.
Oké. Ja.
Ik heb nog één dingetje.
Ja?
We hadden het net een beetje over witwassen van geld. Vorige week kwam ik achter een zaak van een boekhouder uit Enschede die 1,2 miljoen euro van zijn baas gestolen zou hebben. Deze zaak was niet bij de strafrechter, maar bij de kantonrechter. Mm-hmm. Het ging, zijn baas had hem voor de rechter gedaagd omdat hij het geld terug wil hebben.
Ja.
Die man die werkte daar sinds 2011 en heeft vanaf 2014 tot 2021, toen viel de Fiat binnen bij het bedrijf, dus 1,2 miljoen euro overgemaakt als boekhouder van dat bedrijf. Hij zou 7 ton moest hij al terugbetalen, want dat had hij bekend. Dat was via de bankrekening overgemaakt. Mm-hmm. Waarschijnlijk kon hij daar niet al onderuit. Maar er was ook meer dan 5 ton contant opgenomen. En dat werd niet terug, was niet meer terug te vinden in de boeken. Dus daar ging de zaak ook nog over. En dan heeft de kantonrechter gezegd van, je hebt niet voldoende bewijs geleverd om te ontkennen dat je het was. Dus die 5 ton aan contanten, dat heb jij ook opgenomen. En dat moet je ook terugbetalen. Het functioneel pakket liet mij deze week weten dat het onderzoek, dus het strafrechtelijk onderzoek naar deze meneer nog loopt. Mm-hmm. Dus dat ze daar verder geen mededelingen over konden doen.
Mag je even inbreken? Ja? Ja, er zijn collega's van ons die ook een... er zijn natuurlijk meerdere podcasts. En als er jargon wordt gebruikt, dan kun je op een belletje klinken. Het functioneel pakket, kun je dat even uitleggen?
Oh ja, het functioneel pakket is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. Die doen eigenlijk speciale zaken. Dus economische delicten, maar ook belastingfraude bijvoorbeeld. En dit zit in de belastingfraudehoek. Want om zijn verduistering te verhullen, dus eigenlijk om het een beetje te bedekken, heeft hij ook de boekhouding vervalst. En heeft hij valse btw-aangifte gedaan namens het bedrijf. Om zo eigenlijk dat gat van 1,2 miljoen te dichten. Mm-hmm. Die valse btw-aangiftes die kwamen natuurlijk bij de Belastingdienst uit. Daar gingen de alarmbellen af. En dan wordt de FIOD ingezet, dus de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst.
Maar dat gebeurde dus pas na 7 jaar? Nee?
Ja.
Ja, wel 7 jaar.
Ja, ja. In 2021 viel de FIOD binnen. En en dat zeg maar de politie van de Belastingdienst, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dan pakt het functioneel pakket, dus de officier van justitie, daar, die pakt dan de zaak op. En die heeft het nog in onderzoek. Dus dat krijgt nog een strafrechtelijk staartje.
Ja, wat zijn dan mogelijke straffen voor zo'n boekhouder?
Ja, dat zegt Glazenbok. Ik heb echt geen idee. Hij is dus al veroordeeld tot terugbetalen van dat geld. Ik ga er maar gemakshalve van uit dat hij dat ook netjes gaat doen. Dus dat zal schelen.
Nou ja, of 1,2 miljoen terugbetalen.
Of het algemeen, als jij geld bij de overheid weghoudt, dan zijn ze over het algemeen vrij streng. Maar goed, dat is speculeren.
Dit is ook bij zijn werkgever. Hè? Ja, nee, hij zal zijn straf krijgen. Ik zou moeten opzoeken in de richtlijnen van het Openbaar Ministerie in de rechtbank. Wat hij daarvoor krijgt. Maar hij komt daar niet zomaar mee weg. En dat blijkt ook wel.
Dus ja, precies. Nee, dat moet ook niet, toch?
Nee, stelen mag niet, Frank.
Nee, zeker niet. Nee, anders komen ze bij jullie terecht. Uiteindelijk.
Uiteindelijk.
Komen ze in de podcast.
Ja. Wie trouwens ook niet wegkomt met met wel iets bijzonders is Jamil O. Een Hengeloer, die heeft wel wat uitleggen aan justitie.
Van de Kalashnikov, toch?
Ja, die heeft een garagebox in Hengelo. En daar zegt hij allemaal spullen voor een rommelmarkt te bewaren. Dat overlegt ook allerlei reserveringen van marktkramen van rommelmarkten. Alleen tussen alle rommel lagen welkeurig 2 verpakte, in plastic verpakte Kalashnikovs met 160 stuks munitie. Nou, weten wij allemaal, als je een beetje bezighoudt met deze zaken, waar die dingen voor gebruikt worden, dat is niet om op wild te jagen. Nee. Dus die heeft wel iets uit te leggen.
Mm-hmm, ja.
En dat was deze week een proforma zitting. En hij ontkent in alle toonaarden. Er is ook, wat in zijn voordeel tot nu toe spreekt, is dat er nog geen DNA is aangetroffen op de wapens. Maar goed, ze liggen in zijn garagebox, dus hij is verantwoordelijk. En hij had ook gehoopt vroegtijdig naar huis te kunnen. Hè, dat ze een voorlopige hechtenis opgeven en wel geschorst zou worden. Maar daarvan zegt zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank van dat gaan we niet doen.
Nee,
je houdt je bezig blijkbaar met zware criminaliteit. Anders heb je dat soort wapens niet in je garagebox liggen. En we gaan zien waar het toe leidt.
Wat was zijn verklaring dan? Hoe waren die Kalashnikovs daar gekomen?
Ja, het is een schimmig spel, want zijn ex-partner, inmiddels wel weer zijn partner, maar in ieder geval zijn ex-vrouw, die is een week of 3 geleden bij de kortgedingrechter geweest. Want ze is uit haar huurwoning gezet in Hengelo, omdat er daar ook wapenonderdelen zijn gevonden van automatische wapens, zijn de Kalashnikovs. Hij heeft daarna een huis gehuurd in Hengelo voor een lieve som van €1.700 per maand.
Inclusief dan?
Dat zal ongetwijfeld inclusief gas, water en licht zijn. Laten we het hopen voor hun.
Geen idee.
Het vervelende is alleen, deze man heeft dus die woning gehuurd waar zij nu in verblijft, tijdelijk, uit nood, omdat haar woning is gesloten op last van de burgemeester. Dat loopt op 10 april af, maar ze mag niet meer terug. Zo heeft de kantonrechter bepaald. En het belang voor hem om weer naar huis te kunnen is, zodat hij zijn ex-vrouw, inmiddels weer partner en kinderen, een dak onder boven hun hoofd kan bieden. Zoals ik al zei, de rechter heeft geoordeeld dat hij nog vast blijft zitten. Uh-huh. Dat betekent dat zijn vrouw naar alle waarschijnlijkheid de huur niet meer kan betalen. Ja, en dan komt de jeugdzorg om de hoek kijken. Dus De dame in kwestie was ook in de rechtszaal aanwezig en liet op niet mis te verstaande wijze weten dat ze totaal oneens was met de beslissing van de rechtbank.
In woorden die we hier niet gaan herhalen.
Maar nee. Ik kan je wel melden dat de parketpolitie haar vrij snel te plaatsen was om mevrouw toch aan te spreken op haar gedrag. Het viel mee in de zin dat ze geen dreigementen uiten. Anders was ze waarschijnlijk meteen meegenomen naar achteren.
Ja.
Maar goed, het krijgt nog een staartje en we blijven het volgen.
Yes, net als alle andere zaken die de komende weken gaan spelen.
Zeker.
Bedankt voor jullie komst vandaag, jongens. En,
graag gedaan.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan een mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.